Gemeente, vooraf nog een enkele afkondiging. Houdt u er rekening mee dat de dienst op Hemelvaartsdag om 9:00 begint? Dan voor onze luisteraars thuis de schriftlezing. Die is uit Openbaring 21, de versen 1 tot en met 8 en 22 tot en met 27. Dus Openbaring 21. En van de catechismus is aan de orde zondag 48. Zondag 48. Tot zover de mededelingen. Ook vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 95 en daarvan de verzen 1, 2... En 3 komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. En ook vers 2 en vers 3 van Psalm 95. Thank you. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten. Dat is het zevende vers van Psalm 97 en dat willen we met elkaar zingen nadat we belijdenis hebben gedaan van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. De derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing is Openbaring 21, de verzen 1 tot en met 8 en 22 tot en met 27. Dus het ene laatste Bijbelhoofdstuk, Openbaring 21, verzen 1 tot en met 8 en 22 tot en met 27. Er staat boven het nieuwe Jeruzalem. En een van de zeven engelen die de zeven schalen had, vol van de zeven laatste plagen. Oh nee, dat is vers 9, neem me niet kwalijk. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuw Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: zie, de tent van God is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en ze zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen zijn, en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn. En hij zal voor mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. En dan vanaf vers 22, beschrijving van het nieuwe Jeruzalem. Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de Almachtige God is haar tempel en het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar en het Lam is haar lamp. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. En de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. En ze zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. Al wat onrein is, zal er niet inkomen. En ook niemand die zich bezighoudt met gruwels en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. Tot zover. De catechismus zondag die vanmiddag onze aandacht vraagt, is de 48ste. Eén vraag, één antwoord, de 123ste. Zondag 48. Welke is de tweede bede? Uw koninkrijk komen. Dat is, regeer ons zo door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken van de duivel en ook alle geweld dat zich tegen u verheft. En ook alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Totdat de volkomenheid van uw rijk komen, waarin gij alles zult zijn in allen. Tot zover zondag 48. Maar voordat we het onderwijs van deze zondagsafdeling met elkaar gaan overdenken, willen we eerst samen bidden om Gods onmisbare zegen. Uw zegen, Heere, is onmisbaar. Al mogen we het als een zegen beschouwen, dat we ook vanmiddag in alle rust, in alle vrede weer naar de kerk kunnen komen. Dat we ook weer mee kunnen luisteren naar deze dienst. We hebben meer zegen nodig. We hebben de leiding van uw geest ook vanmiddag nodig. Als we het woord ontvangen, als we het onderwijs van de catechismus overdenken, maar even goed als we geroepen zijn om te onderwijzen. En daarom heffen wij onze handen op naar u, Heere. En wij smeken om uw onmisbare zegen, om de leiding van uw Heilige Geest. Dat we mogen verstaan wat u in die tweede bede van het allervolmaakste gebed ons leert. Uw koninkrijk komen. Dat in de allereerste plaats betrekking heeft op onszelf. Dat we meer en meer ook ons mogen toewijden aan u. Dat uw koninkrijk in de allereerste plaats meer en meer ook in ons hart, in ons leven mag komen. Maar Heere, geef dat we ook betrokken zijn op de uitbreiding van uw koninkrijk over het rond van deze aarde. En dat zending en evangelisatie ook een warme plaats in ons hart mogen hebben. Dat uw koninkrijk mag worden uitgebreid. Dat meer en meer mensen op deze wereld mogen komen tot hem in wie alle leven ligt, de Heere Jezus Christus. En buiten wie er geen leven te vinden is. Heere, en leer ons, wanneer we vanmiddag samen stilstaan bij die tweede bede, uw koninkrijk komen, dat we ook verwachting mogen hebben. Dat we ook mogen uitzien. We hebben de schriftlezing gehad vanuit het allerlaatste Bijbelboek. Het ene laatste hoofdstuk. We hebben samen iets gelezen van dat nieuwe Jeruzalem dat straks uit de hemel zal neerdalen. Dat nieuwe Jeruzalem, beeld van de nieuwe aarde, beeld van het volkomen vestigen van uw koninkrijk. Het nieuwe Jeruzalem waarbinnen geen geween, geen gezucht meer zal overblijven. Waar alleen maar gezongen zal worden van uw goede tierenheid. Wat zal dat wat zijn, Heere? Dat u dan alles zult zijn in alle. Wat zal dat wat zijn dat de paradijssituatie weer terugkeert. Dat er weer werkelijke vrede is. In de ruimste zin van het woord. We kunnen ons er amper een voorstelling van maken. Maar u belooft het en u bepaalt er ons bij die werkelijkheid die komen gaat. En geef, Heere, dat we erbij leven, dat we er rekening mee houden, dat ons ook verwachting en verlangen geeft, uw koninkrijk, dat die mogen komen. Wij bidden u om uw zegen, Heere, over allen in het midden van onze gemeente die zorgen hebben. En dat kunnen zorgen zijn van hele persoonlijke aard. We kunnen zorgen hebben over onze gezondheid. Het ouder worden kan ons zwaar vallen. We kunnen te maken hebben met verdriet in ons leven vanwege die lege plaatsen in ons leven en in onze familiekring. Heere, troost en bemoedig, ondersteun en geef kracht. Dat is wat we nodig hebben en van u willen verwachten. Wilt u heel dicht bij ons zijn als er eenzaamheid is in ons leven? Ook dat kan binnen de christelijke gemeente soms zo zijn. Dat we toch met z'n velen zijn en toch die eenzaamheid nog zo ervaren. Heere, wilt u ons opzoeken door uw woord en door uw Heilige Geest. Wij mogen vanmiddag onze gaven geven, Heere, voor de Theologische Universiteit. Als we aan het einde van de dienst onze gaven geven voor de kerkelijke kassen, dan zijn onze gaven vandaag daarvoor bestemd. En daarom willen we ook samen bidden om uw zegen over onze universiteit. Dat allen die daar werkzaam zijn, alle hoogleraren, allen die op de wat voor manier dan ook daar onderwijs geven, dat ze geleid mogen worden door uw geest, de wijsheid ontvangen van u. Het is toch zulk verantwoordelijk werk. Want allen die daar opgeleid worden, zullen op de een of andere manier toch ook mogen dienen binnen uw koninkrijk. Heer in de hemel, we willen vanmiddag bidden voor ons vorstenhuis, voor onze koningin. Nog maar even geleden mochten we haar in ons dorp hier ontvangen. En we dragen haar van harte aan u op. Ook in haar moeite. In haar slotwoord heeft ze daar ook enigszins naar verwezen. Heere, wilt u haar bijzonder ondersteunen. Niet alleen bidden voor haar als vorstin van ons land, maar ook als moeder die ook met die moeite in haar gezin te maken heeft. En zo komen we samen tot u vanmiddag, Heere. Wij heffen onze harten op tot u. We doen het in de gestalte van de dichter van Psalm 123. We doen het met ootmoed. We doen het in het diepe besef dat we geen rechten kunnen laten gelden. Maar wil ons genadig zijn. Wilt u zich over ons ontfermen naar uw woord, naar uw belofte. Gegrond in het werk van de Heere Jezus Christus om zijnentwil. Uit genade. Amen. Psalm 96, daarvan de verzen 6, 7 en 9. Die gaan we nu met elkaar zingen. Psalm 96, 6, 7 en 9. Wij zingen straks uit het berijmde gebed des Heren. Het derde vers. Uw koninkrijk kom toch, o Heer, aan je werp de troon des Satans neer. En regeer ons door uw geest en woord. En uw lof worden eens alom gehoord. En de aarde met uw vrees vervuld. Totdat gij uw rijk volmaken zult. Gemeente, in de Tweede Kamer is onlangs gedebatteerd over de kwestie van de dubbele paspoorten. Want er zijn mensen in Nederland die hebben zowel een Nederlands paspoort als ook een buitenlands paspoort. En dat komt omdat ze ook twee nationaliteiten bezitten, een Nederlandse en een buitenlandse. En de vraag tijdens dat debat was, is dat nou wenselijk, twee nationaliteiten en twee paspoorten, of is dat nou juist niet wenselijk? En de meningen bleken nogal uiteen te lopen, zoals eigenlijk bij heel wat kwesties het geval is. Maar weet u, gemeente, ik dacht zo bij mezelf bij de voorbereiding van de dienst van vandaag, ik dacht zo bij mezelf, eigenlijk heeft een christen sowieso een dubbel paspoort. Je bent als christen een mens geworden met twee nationaliteiten. Je hebt je gewone nationaliteit, je Nederlandse nationaliteit in dit geval natuurlijk. En je hebt ook een andere nationaliteit. Je bent als christen ook een burger geworden van het Koninkrijk der Hemelen. Het eerste zijn wij door geboorte. Omdat we in Nederland geboren zijn, hebben we eigenlijk ook zo de Nederlandse nationaliteit gekregen. Maar het tweede, dat ontvangen we in de weg van de wedergeboorte. Dan word je burger van dat rijk van de hemel. En wat heeft dat nou voor consequentie? Hè? Wat heeft dat nou voor gevolg? Dat je als christen nou twee nationaliteiten hebt. Dat je nou, om zo te zeggen, een dubbel paspoort hebt. Heeft dat consequenties? Heeft dat gevolgen voor je leven op aarde? Onze catechismus geeft vanmiddag antwoord op die toch wel belangrijke vraag. En onze catechismus die doet dat aan de hand van die tweede bede van het Onze Vader. Die tweede bede die luidt, uw koninkrijk komen. En er ligt heel wat onderwijs in met betrekking tot deze dingen die ik net noemde. En we gaan er ons over buigen en ik heb als thema gekozen gewoon maar de inhoud van de bede. Dan is het voor ons allemaal het meest belangrijk, het meest gemakkelijk te onthouden. Uw koninkrijk komen. Dat is het thema. Uw koninkrijk komen. Ja, gemeente. Je hebt als christen een dubbele nationaliteit. Je hebt sowieso een dubbel paspoort. Want ik zei het al, je bent niet alleen maar burger van het rijk waar je in woont, maar je bent nou ook burger geworden van dat Koninkrijk der Hemelen. En over dat Koninkrijk der Hemelen is in het Nieuwe Testament heel wat geopenbaard, heel wat geschreven, heel wat gezegd. Ik denk bijvoorbeeld aan Johannes de Doper. Johannes de Doper die heeft gezegd, dat was de inhoud van zijn prediking. Het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen, bekeert u en gelooft het evangelie. En ook de Heer Jezus zelf heeft heel wat over dat Koninkrijk der Hemelen gesproken. En het valt op, moet u maar eens een keer nagaan, pluizen zou ik bijna willen zeggen in het Nieuwe Testament, dat de boodschap die Jezus over het koninkrijk gaf, precies dezelfde was als die Johannes de Doper heeft gegeven. Ook Jezus zei, het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En bekeert u en geloof het evangelie. Koninkrijk der hemelen. Het wordt in de Bijbel ook wel genoemd het Koninkrijk van God. Die twee benamingen, die kun je dus gewoon afwisselen. Ze betekenen precies hetzelfde. Maar als je nou vanmiddag eens een keer probeert om onder woorden te brengen wat dat Koninkrijk der hemelen nou eigenlijk is. Wat moet je dan zeggen? Nou, dan denk ik dat het nog niet eens zo heel erg eenvoudig is om dat onder woorden te brengen. Als ik u dat eens zou vragen, als ik jou dat nou eens zou vragen, vertel jij mij nou eens even, wat is nou het Koninkrijk van God of het Koninkrijk der hemelen? Ja, zou je zeggen, dat is eigenlijk het Koninkrijk dat in de hemel is, dat is het Koninkrijk daarboven, waar God woont. Dat is het Koninkrijk waar mensen mogen zijn die in de Here geloven en nu overleden zijn. Het koninkrijk van God is daar waar de engelen nu zijn. Het koninkrijk der hemelen, dat is boven. Ja, aan de ene kant is dat zo. Dat is waar, het is boven. Maar het koninkrijk der hemelen is ook al beneden. Het is ook al hier op aarde. En dan, ja, maar waar is het op aarde dan? Kun je dan ergens naartoe reizen? Kun je ergens met de auto naartoe? En zegt, en hier is nou het koninkrijk der hemelen. Of kun je nou, als het iets verder weg is, met het vliegtuig er naartoe? Dat je zegt, oh, we gaan naar dat koninkrijk der hemelen toe. Nee, het is veel ingewikkelder. Dat koninkrijk der hemelen, of het koninkrijk van God, dat is daar waar mensen leren leven van de genade van de koning. En de koning van het koninkrijk, dat is de Heere Jezus Christus. En waar mensen leren leven van de genade van de koning en hem leren volgen en hem leren dienen, daar is dat koninkrijk. En dan kun je dus het meemaken dat dat koninkrijk er is in Siberië. En dat is in Zuid-Amerika. Dan kun je het meemaken dat het is in Roemenië. En dat is in Canada. Dan kun je het meemaken dat het in Duitsland is en dat het in Nederland is. Waar ter wereld ook mensen de Heere Jezus hebben mogen leren kennen. Hem hebben leren belijden als hun zaligmaker en koning. Kijk, daar is nou dat koninkrijk der hemelen. Het is een geestelijk koninkrijk. Het is in de hemel, het is ook al op de aarde. Het is het genaderijk van God. Het is helaas zo, gemeente, dat niet alle mensen sowieso maar burgers zijn van dat koninkrijk der hemelen. Het is het genaderijk van de Heer. En dat betekent dat er in het leven van die mensen wel iets gebeurd is, om zo te zeggen. Die mensen zijn tot geloof gekomen. Die mensen zijn niet zomaar inwoners van dat koninkrijk. Burgers van dat hemels koninkrijk. Weet u, als je er goed bij stilstaat, dan moet je het vanmiddag nog iets scherper zeggen. Als je het goed wil zeggen vanmiddag, dan moet je zeggen, er is geen enkel mens van nature burger van dat koninkrijk der hemelen. U niet, en jij niet, en ik ook niet. Niemand van zichzelf is sowieso burger van dat koninkrijk. Je wordt niet geboren als inwoner van het koninkrijk der hemelen. Je hebt je er buiten gezet als mens in Adam heb je je er buiten gezet. Dat is aangrijpend. Maar dan moeten we natuurlijk vanmiddag wel met elkaar onder ogen zien van hoe word ik nou een burger van dat koninkrijk, hè? Want het is natuurlijk wel van belang dat we daar een burger van zijn en anders van gaan worden. Want dat is het meest belangrijke, want alleen maar het koninkrijk der hemelen heeft toekomst. Daar gaan we het vanmiddag nog meer over hebben met elkaar. Alleen het koninkrijk van de Heere heeft toekomst. Alle aardse koninkrijken zullen straks vergaan. Nederland, je kan het straks op de kaart niet meer terugvinden. Echt niet. Die grote landen als China en Amerika, ze zullen straks allemaal vergaan. Er is maar één koninkrijk dat overblijft. En dat de nieuwe aarde uit gaat maken. De hele nieuwe aarde gaat uitmaken. Dat is het koninkrijk der hemelen of het koninkrijk van God. Dan moet je dus daar wel een burger van zijn. Wil je toekomst hebben? Dat is het meest wezenlijke. Besef je dat? Mag die vraag ook eens aan jou stellen. Jongeren, besef je dat dat nou het meest wezenlijke is? Dat je een burger bent of wordt van het koninkrijk der hemelen. Je kunt zeggen, dat boeit me nou niet zoveel, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar als je nou even goed luistert naar wat ik bedoel te zeggen, dat al de koninkrijken van de wereld vergaan en dat het ene alleen maar overblijft, besef je hoe belangrijk het is dat ook jij burger wordt of bent van het koninkrijk der hemelen. Maar hoe worden we dat? Nou, ik zal het vanmiddag proberen om in een paar woorden duidelijk te maken. Even kort aan te duiden. Je wordt burger van het koninkrijk door het woord en door de Heilige Geest van God. Die twee dingen, die moet je goed bij elkaar houden. Het woord en de Heilige Geest van God. Dat woord, dat gaat voorop. Dat woord, daar ben je meestal bij opgevoed. Dat is een geweldig voorrecht. Niet iedereen is dat voorrecht gegeven, ook onder ons niet. Er zijn er ook onder ons die niet bij dat woord zijn opgevoed. Laatst was er nog iemand die tegen me zei, ik blijf het altijd merken, want qua kennis van de Bijbel loop ik altijd een paar stappen achter. Het is een geweldig voorrecht dat je bent opgevoed bij het woord van de Heer, van jongs af aan. En van dat woord maakt de Heilige Geest gebruik. En de Heilige Geest, die gaat met dat woord iets met je hart doen. Die gaat met dat woord je hart vernieuwen. Niet maar aan de buitenkant een beetje. Niet maar een nieuw vernislaagje erover. Niet maar een nieuw behangetje en een nieuw verfje en de zaak ziet er weer keurig uit. Nee, de Heilige Geest gaat met dat woord je hart van binnenuit vernieuwen. En hoe doet de Heilige Geest dat nu? De Heilige Geest die gaat je hart zo vernieuwen, hè, dat je een heel ander mens wordt, bij wijze van spreken. Dat je de dingen van het koninkrijk gaat zien. Dat je dingen van het koninkrijk gaat beleven. Dat je daar ook in komt, om zo te zeggen. En de Heilige Geest, jongere gemeente, die doet dat door ons tot het diepe inzicht te brengen wie we eigenlijk zijn. En wat laat de Heilige Geest mij nou zien? Nou, de Heilige Geest die laat mij zien van, je kan best nog wel een aardige jongen zijn. Je kan best nog wel een fatsoenlijk meisje zijn. Dat er aan de buitenkant weinig op je aan te merken valt. Maar je bent wel bezig om je eigen koninkrijkje te bouwen op deze wereld. De Heilige Geest laat zien aan jou dat jij iemand bent die op de troon zit van jouw hart. En je bent niet van plan om eraf te gaan. Jij maakt uit wat je vindt en jij maakt uit wat je doet. Je bent niet van plan om wie dan ook maar ook God niet te erkennen en hem het roer in hand te geven. De Heilige Geest die laat je zien dat je van nature, van jezelf uit, een mens bent die zijn eigen wetten uitvaardigt. God zegt wel, dit mag niet, dit wil ik niet. Jij zegt, het moet kunnen. Je gaat je eigen gang, ook als kerkmens, ook als jongere die bij het woord is opgevoed. Je gaat gewoon je eigen gang. God mag er alleen maar zijn, voor zover hij niets, maar ook werkelijk niets, jou in de weg legt. En dat is wat de Heilige Geest je dan, om zo te zeggen, laat zien. Dat je een bouwer bent aan je eigen koninkrijk. Dat je een eigen koning wilt zijn. Dat je een eigen koningin wilt zijn. En de Heilige Geest die laat zien dat je daarmee je schepper verdriet doet. Dat je tegenover hij die ons geschapen heeft en die straks ook verantwoording van ons leven zal vragen, dat je verkeerd zit. Hij wil koning zijn over ons leven. En de Heilige Geest laat me zien, en ik wil niet dat hij koning is. Ik wil het zelf zijn. En zo laat de Heilige Geest je zien dat je een doelmissend mens bent. Het doel waarom je bent op deze wereld is God dienen, God eren, hem volgen, hem eren met alles wat in en aan je is. En je komt erachter, ik doe het niet en ik wil het niet ook. De Heilige Geest ontdekt je, zoals we dat dan zeggen, aan wie je zelf bent. Dat is niet altijd makkelijk, dat is niet altijd leuk. Er zijn ook mensen die zeggen van, daar moet je me niet veel over praten, want dat vinden we heel erg moeilijk. Dat is oké, dat is ook zo. Maar de Heilige Geest, gemeente, die ontdekt ons aan onze eigen wijze manier van doen. Opdat we tot de erkenning gaan komen. Heere, ik heb vergeving al. Ik erken u niet als koning. En toch moet het. Ik heb vergeving nodig. En dan laat de Heilige Geest gelukkig ons ook zien dat die vergeving er is. Door het woord voert de Heilige Geest mij aan de voeten van de Heere Jezus Christus. Brengt mij daar als een arm mens in mezelf. En doet mij vragen, ja smeken om zijn genade en om zijn verlossing. En de Heilige Geest laat me dan in mijn leven ontdekken dat deze koning een herder is. Dat deze koning mij dan niet verstoot, mij niet wegstuurt, maar dat deze koning mij die in mezelf zo'n opstandig en ongehoorzaam mens is, dat deze koning mij toch zijn genade schenkt. En dat is, om zo te zeggen, wat je hart gaat raken. Dat is dan, om zo te zeggen, hè, wat je hart ook vrede en vreugde geeft. Deze koning geeft vergeving en genade. Hij heeft opstandelingen lief. En zo word je een onderdaan van koning Jezus. En als je een onderdaan bent geworden van deze koning, dan is niemand je dierbaarder dan deze koning. Dan ga je ontdekken hoe lief of die koning jou gehad heeft, dat hij zijn eigen leven voor jou gegeven heeft. Je gaat ontdekken. Niemand op deze wereld heeft mij meer lief dan deze koning die alles voor mij over had. Weet je, wat er dan in je hart gaat komen, dat is wat de dichter van Psalm 45 ons voorhoudt. Het schoon van deze koning gaat het schoon van alle mensen ver te boven, want genade is op zijn lippen uitgestort. Zo mag je dat ervaren. Zo mag je dat beleven. Of met een wat een ouderwets woord, bevinden. Dat is nou de bevindelijke kant van het geloofsleven. Zo word ik een onderdaan van koning Jezus, de Heilige Geest die mij laat zien wie ik ben en die mij aan de voeten van deze genadige koning brengt. En de vraag is natuurlijk vanmiddag eigenlijk heel simpel. Ken je daar wat van? Of dacht je nou bij jezelf wat die dominee daar nou allemaal aan het vertellen is? Het zal wel, maar ik zou niet weten waar het over gaat. Ben jij al een burger van het Koninkrijk der Hemelen? Heb jij al een dubbele nationaliteit? Hoeveel paspoorten heb je? Als het goed is, op dit moment 2. Eén ding is zeker. Eén ding is zeer duidelijk. Koning Jezus wil niets liever dan dat we onderdanen van hem zijn. En ook vanmiddag komt hij met zijn hartelijke nodiging naar ons leven, ook naar jou. Kom tot mij. En hij waarschuwt ons, denk erom, dat koninkrijkje dat je nou voor jezelf aan het bouwen bent, hè? Het gaat straks wel te gronden. Het gaat voorgoed te gronden. Je kan er beter mee stoppen en je kan beter een onderdaan worden van mij. Een burger van het koninkrijk van God zijn. Jezus als je koning erkennen. Maar wat betekent dat nou gewoonweg in de praktijk? Hè? Wat is dat nou? Nou, dat is gemeente wat we vanmiddag dan in antwoord 123 een beetje mogen ontdekken. Als je een burger bent van het Koninkrijk der Hemelen, dan zegt Jezus in die tweede bede, wat je dan elke dag moet bidden is, uw Koninkrijk komen. Wat houdt dat in? Dat houdt in de allereerste plaats in, Heere, geef dat ik mij door uw woord en door uw geest zo laat regeren, dat ik mij hoe langer, hoe meer aan u onderwerp. Als je daar eens even goed over nadenkt, dan zeg je bij jezelf, wat een vreemde uitleg. Je zou eigenlijk verwacht hebben, uw koninkrijk komen, dat wordt gebeden door mensen die binnen dat koninkrijk zijn gekomen. Nou, dat zou dan eigenlijk betekenen, regeer de heidense mensen zo dat ze door woord en geest zich aan u onderwerpen. Maar het blijkt dat onze catechisme zegt, als je zegt uw koninkrijk komen, dat heeft in de allereerste plaats toch betrekking op je eigen hart en op je eigen leven. Regeer ons zo, dat we ons hoe langer, hoe meer aan u onderwerpen. Hoe kan dat nou? Als je burger geworden bent van het Koninkrijk der Hemel, als je iets begrijpt vanuit je eigen leven, van wat ik net gezegd heb, dan zul je nu op dit moment zeggen, ja, maar ik begrijp het wel waarom dat er zo staat. Ik begrijp het wel. Want al is Jezus mijn koning geworden, ik moet helaas belijden en erkennen dat ik dikwijls zo'n slechte onderdaan ben. En als het gaat om het beklimmen van de troon van het hart, ik moet helaas erkennen dat ik toch steeds weer bezig ben om er zelf op te komen. Kijk, en daarom is het zo belangrijk. Elke dag weer opnieuw, uw koninkrijk komen. Heren, Laat uw koninkrijk in de allereerste plaats in mijn eigen hart en leven meer gestalte krijgen. Breek meer en meer mijn koninkrijkje af. En vestig het uwe. Maak me meer en meer bereid om u toegewijd te dienen. Heere, dat is mijn verlangen, maar u moet het mezelf geven. Als je zegt, uw koninkrijk komen, dan bid je in de allereerste plaats dwars tegen jezelf in. Je bidt om de doorwerking van het koninkrijk in jouw leven. En dat is het eerste. Maar als je bidt, uw koninkrijk komen, gemeente, dan bid je nog meer. En onze catechisme zegt, dan bid je ook om de bewaring en om de vermeerdering van de kerk, hè? Kijk maar, bewaar en vermeerder uw kerk. Waarom moet je bidden om de bewaring van de kerk van de Heere? Nou, omdat er zoveel gevaren zijn, omdat er zoveel vijandschap tegen de kerk van de Heere is. Er is het gevaar van de vervolging en de verdrukking. We weten er allemaal van. Noord-Korea, sommige moslimlanden. Er is gevaar van secularisatie. Wat betekent dat moeilijke woord? Dat betekent verwereldlijking. Dat we toch binnen de kerk op dezelfde manier gaan denken en leven als binnen het wereldse koninkrijk. Hoewel we hier toch een stukje koninkrijk der hemelen moeten en willen hebben. Er is het gevaar van inzinking. Er is het gevaar van toch weer je eigen gang gaan, ondanks wat de Heere in zijn woord gebiedt. Er is het gevaar van verdeeldheid en verbrokkeling van de kerk. En daarom, Heere, bewaar uw kerk. Bewaar ze bij u, bewaar ze bij uw woord. Bewaar ze bij de liefde van u en bij de liefde voor elkaar. Bewaar uw kerk, Heere. Dat is wat we u bidden. Uw koninkrijk komen. Ik kan me voorstellen dat er onder ons zijn die zeggen, ja, maar de Heere bewaart toch zijn kerk. Dat staat toch in de Bijbel. Dat is toch eigenlijk niet iets waar je om hoeft te bidden. Het is helemaal waar. De Heere bewaart zijn kerk. Velen van ons zullen dat mooie voorbeeld uit de christenreis van Bunyan in dat opzicht wel kennen. Op een gegeven moment komt er een passage in dat boekje en dat gaat ongeveer zo. Dan blijkt dat er een hele hoop water op de geestelijke vuurtjes wordt gedaan, zodat geprobeerd wordt om dat allemaal te blussen. De vijand is bezig en het lijkt ook te slagen, want het vuur gaat hier uit en daar dooft het en daar en zus en zo. En zo lijkt het alsof het geestelijke leven en het koninkrijk van God steeds minder wordt. En toch blijkt dat het vuur niet dooft. En hoe kan het? Laat Bunyan zo prachtig zien. Aan de overkant van de muur is er iemand bezig om op een hele verborgen manier steeds weer opnieuw olie op het vuur te gooien. Nou, je weet het wel, je hoeft maar een klein beetje olie op vuur te gooien, dan komt er een enorme steekvlam. En zo zorgt de Heere op een verborgen wijze dat de kerk toch bewaard wordt. Alleen, dat betekent niet dat wij ervan uit moeten gaan en dat we zeggen, dan hoef ik ook niet meer te bidden om de bewaring van de kerk. Nee, het sluit dat gebed wel in. Uw koninkrijk komen, bewaar uw kerk, dat de kerk werkelijk levend en krachtig mag blijven. Heren, vermeerder ook uw kerk. Doe ze groeien. En dan denken wij bij kerkgroei, denken we eigenlijk altijd wel in de allereerste plaats aan, ja, de kerk moet meer onderdanen krijgen, meer leden krijgen. Ik denk dat we als het gaat om groei van de kerk eerst maar eens kwalitatief moeten denken. Het moet gaan om groei in de diepte, groei in de kennis van de Heere, groei in genade, groei in geloof, hoop en liefde. Geef Heere in uw gemeente, in uw kerk, groei in de diepte. Maar vermeerder ook uw kerk in de breedte. Geef ook dat er steeds meer mensen mogen komen en u mogen leren kennen en u mogen leren dienen, Heere. U bent de grote koning. En als je een koning hebt, dan wordt de heerlijkheid van zo'n koning toch alleen maar groter als er meer en meer onderdanen zijn. En daarom mag er ook gebeden worden om meer onderdanen, dat er meer mensen mogen komen tot het geloof in de koning in wie alle zaligheid ligt. Iemand die schreef, en een paar woorden wil ik graag doorgeven vanmiddag. De wereld heeft abortusklinieken die haar kinderen doodt. De kerk is als een moeder die niets liever wil dan levende kinderen voortbrengen. En dat is zo waar, dat is zo waar. De kerk als de moeder, de gemeente als de moeder, die niets anders wil dan levende kinderen voortbrengen. Zending en evangelisatie, het zijn maar niet alleen opdrachten aan de kerk, maar als het goed is, dan zijn het dingen die in het hart van de kerk leven. Een diep verlangen in het hart dat er meer en meer mensen mogen komen die Christus leren belijden. Heere, vermeerder uw kerk. Geef dat wij een zoutend zout zijn, een lichtend licht, als een stad op de berg. Geef dat we wegwijzers mogen zijn naar u, o grote koning. Wegwijzers in de werkplaats, op het kantoor, op school, in mijn gezin, in mijn familiekring, waarbinnen er helaas ook mensen zijn die de Heere niet dienen. Uw koninkrijk komen, geef vermeerdering van het aantal onderdanen. U bent het waard, Heer. Uw koninkrijk komen. Dat is ook, gemeente, zo leren we vanmiddag uit dit antwoord, bidden of de Heere de werken van de duivel wil verstoren. De duivel die probeert om ook alles in het werk te stellen, om de kerk het moeilijk te maken en om het geestelijke leven ook af te breken, het woord van God verdacht te maken. Er is een hemels koninkrijk op deze aarde. Maar er is ook een invloedssfeer van de boze. Als je het koninkrijk der hemelen noemt, het koninkrijk van het licht, dan is er ook sprake van een koninkrijk van de duisternis. En die twee verdragen elkaar niet. De duisternis doet niks anders dan het licht te bestrijden. De duivel is een hele gevaarlijke, listige vijand. We mogen ons dat wel realiseren, steeds weer opnieuw. We mogen elkaar wat dat betreft vanmiddag ook wel eens de vraag stellen, beseffen we nog dat we te maken hebben met een vijand die probeert om het allemaal te verstoren? Als je de Bijbel erop naleest en dan blijkt dat er ontzettend veel door de duivel ook gedaan wordt om het geestelijke leven te blokkeren en af te breken. Denk maar aan die geschiedenis van Bileam. Bileam. Hij verleidt Israël tot verkeerde dingen met de heidense Moabieten. Denk ook maar aan Herodes, die koning die door het influisteren van de duivel ertoe komt om alle kinderen van Bethlehem te vermoorden. De duivel gaat rond als een briesende leeuw, staat er. En hij probeert alles te verslinden. En waar hij vooral ook tegen ageert, dat is tegen het woord van God. Dat probeert hij bij mensen weg te houden. De duivel probeert het zover te krijgen dat wij de Bijbel niet open doen. Misschien ervaar je daar ook wel eens iets van, jongeren. Je moet er maar eens een keer even oog voor hebben. Hoe moeilijk je er soms toe komt om de Bijbel te openen. Je leest van alles. Vaak helemaal niet zo'n probleem. Maar wat moet je soms een moeite doen om de Bijbel open te doen? Nou, daar heb je iets van die macht ook van het kwaad. Die probeert om de Bijbel dicht te laten in jouw leven. En soms gaat hij verder, dan probeert hij twijfel te zaaien aan de Bijbel. Het staat er wel, maar zou het allemaal wel waar wezen? En soms gaat hij nog verder en dan worden er zogenaamde theologen worden er voor het voetlicht gebracht. En die hebben nu dan ontdekt dat de zaken anders zijn dan we altijd dachten. De hel bestaat niet meer bijvoorbeeld, zoals onlangs bij die theoloog uit Amerika, die Bell. Nee, je moet hem niet onderschatten, die Satan. Maar gelukkig heeft de Heere beloofd en gezegd, hè, de poorten van de hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Daar mag je de Heere aan houden. Hè. Niet overwinnen betekent dat woord overweldigen. Maar ook deze belofte sluit weer dat gebed in. Uw koninkrijk komen. Wij bidden het. Heere, verstoor toch de werken van de Satan. Zo zie je dat er heel wat onderwijs ligt in dat gebed. Hè? Uw koninkrijk komen. Maar we mogen weten, gemeente, eens zullen we dat gebed niet meer hoeven te bidden. Want dan is dat koninkrijk gekomen. Volkomen. Als de koning straks terugkomt, dan is het koninkrijk volkomen. De graven zullen opengaan. De zee geeft haar doden weer. De hele wereld komt in beweging. En kijk, zie, de hele mensheid gaat in twee groepen uit elkaar. De ene groep gaat naar de linkerhand van de koning. En de andere groep naar de rechterhand. Degene die hun heil van de koning verwacht hebben. En hem hebben gediend, al was het met lek en gebrek. Ze gaan met vreugdegezang de eeuwige heerlijkheid binnen. Want ze beërven de nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid woont en waarop de koning voortaan alles zal zijn in hen allen. En kijk, ze zijn voorgoed boven alle zorgen en alle zonden en alle zuchten uit. Maar zie ook degenen die niet hebben gewild dat Christus over hen koning was. Ze zinken weg in de eeuwige ondergang. En voor hen blijkt er geen plaats op de nieuwe aarde. Deze mensen hadden geen dubbel paspoort. Vonden ze niet nodig. Ze leefden bij het aardse koninkrijk en dat was hun genoeg. Het hemelse kon hen niet bekoren. En nu het hemelse koninkrijk in volmaaktheid is gekomen, nu moeten ze hun paspoort laten zien en ze hebben het niet. En ze staan buiten. Het nieuw Jeruzalem. Ze kunnen er niet binnen gaan. Ze kunnen er nooit, nooit meer binnen gaan. Als het erop aankomt, is maar één paspoort van belang. Niet mijn Nederlandse. Niet mijn Canadese. Niet mijn Roemeense, of wat paspoort ik ook maar heb. Maar het meest belangrijke is mijn paspoort van het koninkrijk der hemelen. Dat geeft mij toekomst. Dat geeft mij een eeuwige heerlijke toekomst. Zeg het nou eens. Heb jij zo'n paspoort? En u? Amen. Laten wij samen bidden. We komen samen tot u, Heere. We hebben samen stilgestaan bij wat u ons leert in die tweede bede van het allervolmaakste gebed. Uw koninkrijk komen. Dat heeft ons heel wat te zeggen met betrekking tot ons eigen hart en leven. Maar dat heeft ons heel wat te zeggen ook met het oog op uw kerk. Bewaar, vermeerder uw kerk. Verstoor al die aanslagen die de boze op uw kerk ook doet en op uw woord. En deze bede bepaalt ons ook bij het machtige perspectief, het grote wat komen gaat, het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt. Een stad zo rijk, zo heerlijk, dat er eeuwig gezongen wordt binnen die stad van uw goedertierenheid. Een stad waarbinnen u altijd en eeuwig zult zijn, alles in alle. Een stad waarbinnen er geen tranen meer vloeien en geen gezucht meer wordt gehoord. Wat een machtige toekomst, Heer. We mogen er naar uitzien. En u leert het ons om er naar uit te zien. Heer, we danken u dat we zo vanavond ook dat onderwijs van die tweede bede met elkaar hebben mogen overdenken. Zegen het aan ons aller hart en leef. En mocht het zijn dat we vanmiddag tot de conclusie kwamen dat dat meest belangrijke paspoort, dat heb ik nog niet. Dat we aan uw voeten komen. En dat we het van u verlangen. U zult het ons niet onthouden. Want u bent immers nog steeds bereid om ons te maken tot burgers van uw koninkrijk. Heren, we bidden om uw zegen over de week die voor ons ligt. Als we geroepen zijn om ons werk te doen, dat we de kracht ervoor mogen ontvangen. Wees met onze jongeren. Help hen bij hun schoolwerk, bij de opleiding. Komende week hopen we als gemeente donderdagmorgen samen te komen, als we dan ook stil zullen staan bij het heilsfeit van de hemelvaart. Vaak een achtergesteld feit, maar geef dat we de rijkdom ervan toch ook mogen overdenken en mogen ervaren. Ook vanmiddag bidden we, vergeef ons wat vandaag ons aankleeft, aangekleefd heeft en niet was naar uw heilige wil. Zie ons aan, Heren, alleen in Hem, in wie alle zaligheid en alle leven ligt, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Psalm 130, een psalm van uitzien en verlangen. We zingen het derde en het vierde vers tot slot van deze middagdienst. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en ook met jullie allen. Amen.
Het is zondag. Vandaag zendt de Reformatorische Omroep geen programma's uit. Vanaf 12 uur vannacht vervolgen wij onze uitzendingen. Vandaag zendt de Reformatorische Omroep geen programma's uit.